Hey, Wouter hier. Goed nieuws. Ik speel dit jaar op Lowlands. Heel erg vet. Ik heb er super veel zin in. Als je daarheen gaat, hoop ik je daar te zien. Als je er niet bij bent, omdat het keihard uitverkocht is, check dan mijn speellijst. Vanaf 31 mei staat die online op woutermonde.nl. En als je even aanmeldt voor mijn nieuwsbrief, dan krijg je elke maand één mailtje waarmee je weer helemaal op de hoogte bent van alle nieuwe speeldata. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Deze week praat ik met Remco Veldhuis en Richard Kemper van Veldhuis en Kemper. Cabaret duo.
Natuurlijk hebben wij niet serieus poëtisch nagedacht over ik niet de ragout maar de pastei was. Of niet de klus maar de karwei was. Dat is toch helemaal nooit een serieuze afweging van ons geweest. En als dan poprecensenten gaan zeggen van hoe kan je zo'n tekst publiceren? Nou, gelijk hebben ze. Maar het was voor ons was het gewoon cabaret.
Veldhuis en Kemper begonnen in 1997, stonden 2 jaar later al in de finale van het Kamerettenfestival en braken definitief door toen in 2003 Ik wou dat ik jou was een enorme hit werd. En sindsdien zijn ze niet meer weg te denken uit de theaters. Bedankt Singertheater in Laren, want daar namen we deze aflevering op. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Veldhuis en Kemper. Hey, jullie zijn inmiddels al ruim 25 jaar actief. Jullie zijn begonnen in 97.
Ja, met kennismaken, handjes schudden en aftasten,
ja.
Zeker.
Ja. Ja, begonnen eigenlijk in 99, denk ik. Dus 24 jaar. Ja.
Ah, okay.
Toen hadden we onze eerste avond... Nou, avondvullend. Ja, ja avondvullend. Weekendvullende programma van gemaakt in de Schouwburg in Haarlem. Of in het Concertgebouw, ja. Als bewijs van grap van, nou, dit willen we één keer gedaan hebben in ons leven.
Want ik las op jullie website, want dat zat er dan voor in 97. Dat een gezamenlijke vriend had jullie geïntroduceerd, omdat hij het gezeik van jullie afzonderlijk allebei zat was.
Ja. Ja, dat is wel klaar
met,
mee. Ja.
Oh, ik wil ooit nog eens een keer een cabaretprogramma maken. En die heeft gezegd, ga dan een keer samen doen.
Ja, laat mij met rust, alsjeblieft. Ja, hier, bel elkaar. Het was net de beginperiode van de mobiele telefoon. Althans, ik had hem, denk ik, nou volgens mij had jij hem al wel, ik nog niet. Zo vroeg zaten we in dat stadium en ineens had ik hem aan de lijn, ja. Maar toen heeft het nog even een tijdje snuffelen gekost voordat we echt dat gingen doen.
Maar jullie hebben een zaal gehuurd in de Schouwburg in Haarlem.
En de kleine gewoon... zaal van het Concertgebouw, ja. We zaten heel vaak, we hebben eerst 2 jaar een beetje aan elkaar gesnuffeld, veel in de kroeg gehangen. Ik zat op een gegeven moment met een soort haargroeimiddel die ik had gekocht bij de kapper. En Remco zat met een roeiapparaat, zaten we in de kroeg. We keken naar onszelf en we dachten, oké, we zijn eind 20, dit is best wel triest. En toen zijn we maar bier gaan drinken. En in die halfdronken bui liepen we langs het Concertgebouw in Haarlem. En toen zeiden we, kom, we gaan gewoon een zaal boeken. Kan ons het schelen. Toen zijn we naar binnen gelopen. En daar was een meneer, Ton van Marlo. En die zei, jongens, wat hebben jullie gedaan? Wij zeiden, we willen graag een zaal boeken, want wij willen een cabaretvoorstelling houden. En
zeiden zelfs houden, kan je nagaan.
Die zei van, maar komen jullie van de kleinkunst of zo? Nee, we komen een beetje uit de reclame en zo. Nou, laat eerst maar eens even wat horen dan. Maar we hadden één liedje, namelijk bij onze kennismaking meteen gemaakt. Dat heette De vrouw waar ik op val heeft een kinderzitje op haar fiets. En dat hebben we toen meteen gespeeld. Hij ging op de eerste rij zitten en zei, nou, jullie mogen hier de zaal huren. 3200 zoveel gulden was het. En dat hebben we toen ook gedaan.
Dat is best een fix bedrag om even een geintje...
Ja, maar het was, we hebben dus 9 euro of 10 euro...
Gulden?
10 gulden, zoveel was een kaartje. En we speelden dan precies kiet die avond. Want er konden 252 mensen in die avond. Dus het was precies zoveel, hè?
Ja, mijn hele bedrijf waar ik werkte, jouw hele bedrijf waar je werkte... en de rest aangevuld met familie, vrienden en wie al niet meer zin had... En zo kwamen we, waren uitverkocht, toch?
Ja, en we wilden er niks aan verdienen. Dus de kaartprijs was heel raar. Was met 11 euro of 11 gulden.
53 of zo. Zoiets staat maar bij. Ja, tot cent nauwkeurig hadden we het uitgerekend. Ja. Als een soort grapje. Maar een van de mensen in het publiek, die niet eens betaald had voor zijn kaartje, die is dan wel instrumenteel geweest. Want die heeft later gezegd van, jongens, ik zie veel dingen. Want die had die Tom van Marlowe, die Richard net al even noemde, had gezegd van, joh, je moet even komen kijken. We hebben twee mannen een zaal gehuurd. Of twee jongens in die tijd. En dat kan wel eens wat worden. Je moet even komen kijken. En dat was Jan J. Pietersen.
Oh, ja.
Bekend, vast ook wel bij de luisteraars. En die zei aan het eind van die voorstelling van, jongens, waarom schrijven jullie niet in voor een festival? Dit is zonde. Tussen die 3 uur ellende die ik heb gezien zit zeker wel een half uurtje wat best de moeite waard is, zeg maar. En hij had dat toen met ons samengesteld, weet je nog?
Ja, oh, wat goed. Want Jan J. is zelf geen cabaretier, maar is wel programmeur ook.
En toen nog recensent ook, hè, geloof ik.
Recensent en heeft heel lang alle cabaretisten vettes gepresenteerd.
Ja, precies.
Met alle winnaars van festivals. Dus wel iemand die weet waar die naar kijkt.
Ja, er zijn meningen die hebben wij toen heel serieus genomen. Dat waren we eigenlijk helemaal niet van plan. We hadden echt alleen maar het plan van die ene keer. Nou, althans, hebben we dat hardop gezegd de hele tijd. Van, we gaan echt niet... Nee, want dan mag het ook mislukken.
Ja.
Maar uiteindelijk hebben we ons toch wel ingeschreven voor Kameretten. Met dat half uurtje gedaan.
En ik neem ook aan...
Voor 3 festivals hebben we ons ingeschreven.
Ja, dat is waar. Ja.
Overal door. Ja. Het Leids, het AKF en Kameretten, maar we moesten kiezen. Want we kwamen overal in de volgende ronde en overal. En ze zeiden allemaal van, ja, je moet wel een festival kiezen. Want het kan niet zo zijn dat je aan alle 3 meedoet. Dus toen hebben we voor degene die het snelst was gekozen voor Kameretten. Hadden we nooit moeten doen, want daar zat Mark-Marie Huibrechts in. Dus toen werden we 2.
Ja, en toen wij uit AKF gingen, kreeg Droog Brood een wildcard.
Ja.
Die mochten bam in 1 keer in onze plaats in het festival. En die won. Dus in theorie hadden wij het AKF kunnen winnen.
En in theorie hadden jullie Kameretten kunnen winnen. Mark-Marie Huibrechts
daar zat.
Dat is helemaal goed geweest. Want we waren daar nog helemaal niet aan toe geweest. Nee. Om het cabaretfestival te winnen. We hebben dus toen van 1999 tot 2003 aangeklooid. Kleine zalen, alle kleine zalen en kroegen van Nederland gezien. Heel veel. Toen werkten we nog gewoon overdag in de reclame en Remco in de tv. En 's avonds op weg naar het theater. Jongerencentrum, Plots.
Café de Hamse Bok in Dongen.
Allemaal gehad. En toen ons eerste avondvullende programma gemaakt. Wel met Ruud Wijsman. Die kenden we toen via. Die zei, ik ga wel een paar dagen helpen. Die heeft het toen gemonteerd. En toen hadden we al André Veldkamp. Dat is iemand van de Kleinkunstacademie. Die kenden we toevallig. Die zeiden, ik vind het wel leuk. Ze vonden het allemaal leuk. 2 jongens uit de reclame. Die zomaar dat vak. Want het was anders. We hadden een ander verhaal. We hadden een ander verhaal te vertellen namelijk. En dus een aantal mensen vonden dat heel erg leuk. Vliegende Panthers hebben ons toen nog echt wel gesupport in het begin. En 4 jaar het gecombineerd tot die grote hit. En toen was het wel een moment van, oké, wat gaan we ermee doen, jongens?
Want even, voor die grote hit zit ook al een heleboel. Want dit is natuurlijk een heel mooi verhaal en allemaal successen. Maar daar gaat de podcast niet over.
Nee.
Want jullie hebben een hele vliegende start gehad. Want weet je, dat eerste uur ook al... Is dat zelf gemaakt in een gehuurde zaal? Daar moet wel iets goeds in hebben gezeten.
Ken je de Reddertjes van Disney? Die film waarin die gans, die te dikke gans, een vliegende start maakt. Maar wel eerst 6 keer op zijn bek gaat en struikelt. En uiteindelijk met zijn snavel. Oh, zo was het te weten. Ja, een vliegende start. Maar het aanloopje daar naartoe was op zich best wel... Dat was wel echt het wiel uitvinden. Zeker voor 2 zij-instromers. We hadden geen idee. We wisten niet eens van een regisseur. Ja, tuurlijk wisten we het wel. Maar wat het dan... En je daaraan overgeven en dramaturgie. Maar we hebben het allemaal heel serieus genomen. En we wilden dan wel dat het ook ergens op sloeg wat we deden.
Ja, uiteraard. Nee, maar anders kom je ook niet zo ver en blijf je niet doorgaan. Maar weet jullie nog uit bijvoorbeeld die periode een eerste keer... Weet je, zeker ook als je schrijft je in voor 3 festivals en bij alle 3 ben je door en je moet kiezen. Dan voel je jezelf ook wel eens,
de king.
Dan doen we iets goed. Maar dan komt er onvermijdelijk een keer een zaal in een Splots of waar dan ook, waarbij je elkaar aankijkt en denkt, oké.
Nou, Splots is een goed voorbeeld, maar ik denk dat jij gaat vertellen over onze eerste commerciële optreden. Ja. Want dat was een van onze eerste optredens, was een commerciële optreden. Het was geestig.
Nou ja, we hadden dus, we werkten overdag, maar op een of andere manier waren we gevraagd. Via Eva Postema de Boer. Want we deden dan wel eens mooie liedjes in Toemler.
Ja.
En Eva Postema de Boer, die deed daar management van. En die had ons gezegd van, kan jullie wel eens een keer... als er een keer wat binnenkomt... Ik word jullie manager. Maar goed, dat is een kwestie van de telefoon opnemen. En dat heeft ze ook gedaan. Toen kwam het NIVRE, de Nederlandse Instituut voor Register-experts. Voor schade-experts. Die op een dinsdagmiddag moesten wij optreden in Spant in Bussum. Gepresenteerd door Jack van Gelder. En wij kwamen daar met ons verhaal. Ik wou toen, ik had een verhaal over ja, een foute reclameman die de studentenhuizen afschuimde. Dus op zoek naar neukertjes. En Remco als zielige vrijgezel in de Albert Heijn, die niet kon kiezen tussen hoi of hallo zeggen. En dus uiteindelijk maar zei halloi als hij een mooi meisje tegenkwam. Dat was ons verhaal. En we kwamen daar terecht op een in een zaal met 500-600 bebaarde, roosdragende zestigers die allemaal op spekzolen daar zaten. En Jack van Gelder kondigde ons aan en die had er heel wat van verwacht, want die kenden we ook via. Nou, één van hen ken ik. Dit wordt wat, dames en heren. En het was gewoon
dramatisch.
Het was tijdens ons werk. We hadden allebei gespijbeld van ons werk. We hadden niet op ons reclamebureau gezegd dat we weg moesten. Nee. En we zijn daar dood gegaan. Hè? Echt
ja, ik denk, jij gaat vertellen over de andere commerciële optreden in het begin. NVM-borrel was dat. Oh, ja. En dat was daar bloedserieus in pak. En we hadden te horen.
En NVM van de makelaars.
Ja, wij zijn eerst het commerciële circuit ingegaan. Nee, dit was allemaal toeval eigenlijk. Want het is natuurlijk heel slecht weer dat uitgerekend wij zijn begonnen in het commerciële.
Iedereen doet natuurlijk elk optreden wat je aangeboden krijgt. We hadden wel gehoord van, en dat had ik ook gelezen in een boekje van Wim Kan.
Vlieguren.
Spelen. Dus absoluut. Wij pakten alles aan.
Dus wij komen daar bij die NVM als een van de borrel. Was tijdens een diner op zo'n kutverhogingje waar we net met z'n tweeën op konden staan.
Oh, en hoeveel mensen zaten hier?
Nou, ja, wel een mannetje
150 of zo.
Ja, zoiets, ja. En we hadden
150 etende makelaars. Okay.
Ja, precies. Ja, die ook niet echt per se zitten te wachten op een verhaal over de supermarkt. En we hadden een instructie ergens gekregen na de soep, geloof ik. Nou, wat er ook gebeurde. Er is eten daar. Ergens horen we onze naam. Veldes en Kemper. Maar dat... Dus wij komen op en... Ah, goedenavond. En de man die daar op dat moment op het podium stond, die pakt ons bij de schouder en zegt, na de soep. En die loopt zo met ons allebei onder zijn arm weer terug de coulissen in. Ja. Want hij had ons alleen maar, hij noemde onze namen alleen maar van dat later of zo of iets dergelijks. Dus wij kwamen op totaal het verkeerde moment op. Nou ja, dat was...
We doen nog wel eens een benefiet links en rechts. En dan wil het wel eens gebeuren dat we na de soep zijn. En dan zeggen we altijd, we willen overal staan, maar niet na de soep.
Ja. Trauma voor het leven, na de soep. Ja. Maar ja, of column, dat is ook nog wel een grap.
Column, ja zeker.
Dat maar dat was gek genoeg, was eigenlijk na de grote... toen ik waar ik jou dus al was...
Echt waar?
Ja, niet, hoor. Dat was... Nee, jawel, want dat vertellen ze nog wel eens. Dat is een groep waar we nog steeds contact mee hebben. Want wij komen aan een column, konden 400 stoelen... en er waren 25 kaartjes verkocht.
Column is een klein plaatsje hoog in Friesland. Ja.
Dankjewel, want ik wilde al vragen... Is dit de locatie of de plaatsnaam? Maar het is de plaatsnaam.
Ja.
En de hit uiteraard...
Mensen die kwamen uit een stukje lager gelegen, buurt van Leeuwarden. En die, maar dat liep toen wel storm. En die hadden Colm gebeld van, zijn er nog kaarten? En toen had Colm gezegd, nou, zijn er wel wat kaarten? Ja. En dan had die mensen gezegd, nee, we willen wel reserveren. We willen reserveren. Want die hadden al gezien wat er lager in Friesland al wel gebeurde. Maar goed, dus wij kwamen daar met ons zelf ingenomen. Hey, dat gaat lekker. Voor 25 man daar.
Ja, we kwamen op. Het was een sporthal. Een sporthal. Waarin dus, ze hadden alle andere stoelen ook weggehaald, want dan zou het minder opvallen. Waarin een rijtje stond van 5x5 stoelen, 25 stoelen. En we komen op. En nou ja, Ko, we zijn ons voorstellen.
We zijn van het podium afgesprongen. En dit is een unieke kans om ons dus voor te staan. We hebben iedereen een hand gegeven, elke individu. En het leuke is wel dat we nog steeds contact hebben met die mensen.
Dat noemen we de columngroep.
Ja.
Die komt ook altijd nog naar de première inmiddels. Die heeft een hele bijzondere plek. Want dat vind ik dus echt gaaf van lang toeren. Ik denk dat het helft van het publiek, 10 man of zo, was die columngroep. Dat waren vriendengroep. Nou, sindsdien komen die naar de voorstellingen. Oh, die komen goed. Altijd mensen bij. Er gaan ook wat mensen vallen eraf, want er wordt gescheiden. Er wordt iemand ziek of weet ik het wat. Ja. Maar het is een groep van een man of 25. En als wij in Friesland spelen, in de buurt van Drachten, Leeuwarden, Heerenveen. Ergens in die plekken komt altijd de columngroep. En we worden allemaal ouder. We hebben allemaal pubers gekregen inmiddels. Ja. Mensen hebben relatieproblemen gekregen. Zijn uit elkaar en weer bij elkaar. Die heeft het met die gedaan. Het leven trekt aan ons voorbij, letterlijk.
Oh,
en,
goed.
En het leven trekt ook aan hun voorbij in de vorm van voorstellingen. Dat is prachtig.
Hoe kwamen we hier nou op? Op de columngroep?
Ja, ongemakkelijke optredens in het begin. Ja.
Want hoe was die show? Want het klinkt alsof het leuk was, want anders zouden ze niet zo lang blijven volgen. Maar als het een zaal is waar 400 stoelen in hadden gekund en er staan er 25, dan sta je in een hele grote lege bak te spelen.
Ja, maar ik denk dat we dan toch wel blikken op een weinig verstand op nul en gaan. Wij waren toen zo intens gelukkig met het feit dat we mochten optreden. We waren gewoon allebei. Het was een hobby.
En het was ook, wij vonden alles leuk.
Wij vonden alles leuk. Wij kwamen in de Hamse Bok voor 2 Hamse Bokse soep. Dat was de gaasje. Ik geloof dat dan nog...
Geweldig.
Nee, serieus. Stonden we ons om te kleden tussen de gokkast en de draaideur. Die voor het optreden werd geblokkeerd met een soort schuine plank hout. Nee, jij zit te lachen, maar dat is echt waar. En tijdens de voorstelling, terwijl wij de bloedserieus daar over neukertjes in de supermarkt praten, was constant proberen de mensen binnen te komen via die draaideur. Dat soort tikketikketikketik. Het podium, dat stond te trillen. Omdat mensen die kroeg gewoon in wilden. Oh, kak, er is weer een optreden. En stonden wij daar heel serieus te doen.
Ja, in Amsterdam, in de reclamewereld. Remco was inmiddels ook toegetreden tot de reclamegilde. Dus we werkten in de reclamewereld. Ja, dat was een wereld van broodjes zalm. Allemaal mooie vrouwen, glanzende tafels en weet ik het wat. Dus voor ons was dat optreden, zeg maar, heel echt. Het was echt, dit zijn we, dit doen we echt. Hier zijn we kwetsbaar, er is niks opgepoetst, er is niks mooier gemaakt dan het is. Hier, dus we waren daar intens
heel erg
gelukkig.
Tegenover ja. De reclame
het was echt een vlucht uit de...
Het was bijna de andere kant van onze persoonlijkheid die ja. daar zijn vleugels kon uitslaan.
Ja.
Ja. De super romantische tijd.
Half zo echt.
Ja, half zo echt.
Heette dat eerste programma. Ja. En het tweede programma heette De Geur Van. De Smell of Succes of De Geur Van. En dat was ook helemaal een Calvin Klein flesje hadden we nagemaakt. Waarin we, ja, het was allemaal...
Over de maakbaarheid van het bestaan ja. eigenlijk. En zeker dan de reclamewereld. Daar hadden we nog heel veel verwijzingen naar zitten.
Zeker, ja. Ja.
Oh, wat grappig. En hebben jullie ook wel eens gespeeld voor mensen uit de reclamewereld?
Eén keer. En dat doen we nooit, nee. nooit meer. Dat is het aller ergste optreden ever.
We hadden het al nooit gedaan, omdat we wisten. Ik wist dat we toen bij de San Accenten, dat is een prijs in de reclame, daar had Wiebe Suryadi een keer opgetreden. Nou, dat is toch echt een van de allerbeste pianisten van de wereld.
Ja.
En reclamemensen, dat zijn gewoon onbeschofte boeren eigenlijk. Dat zijn ze ontzettend vaak over het algemeen. Het zijn hele leuke mensen, maar als je ze bij elkaar zet, zijn het koorstudenten. Bij elkaar zijn ze verschrikkelijk. Ze zijn onbeholpen, ze praten er doorheen, ze zijn onbeschoft, ze zijn vreselijk. En die Wiebe Suryadi, die probeerde daar een stuk te spelen. Die moest dat al drie keer stilleggen, omdat mensen gewoon doorheen zaten te lullen. Ja. Doorheen zaten te lullen, is er nog champagne? Vreselijk. Nou, daar was ik toen geweest. Ik schaamde me rot voor mijn vak, want we deden al cabaret daarnaast. En toen hebben we het 18 jaar of zo. Want iedereen dacht, oh, dat is leuk. Dat zijn de jongens die komen uit reclame. Die
ja,
kunnen.
Ja.
Hebben we het afgehouden. Totdat er iemand kwam die wij heel leuk vonden allebei. Die vroeg van, nou, zei dat dan echt niet?
Was het
is
ook
een concertgebouw. Het was voor de San Accenten.
Ook Accenten, ja.
En het was in het concert. Maar ja, San Accenten, dat is de Stichting Adverteerders Nederland. Dat is eigenlijk de adverteerders die een prijs geven aan... aan de adverteerders. Gedoe. Er zijn heel veel prijzen daar.
Slecht idee om dat in het concertgebouw in Amsterdam te doen. Want akoestisch gezien is dat prachtig voor een grote bezetting orkest. Maar niet voor 500 aangeschoten mensen die door elkaar heen aan het lullen
en
zijn.
En dit is ook nog even een prijsuitreiking.
Ja. Maar, en dan moesten we dan wel, deden we, weet je, een prijs met een kwartiertje cabaret ertussen en dan een interviewtje.
Maar ook al voor de setting, want ik heb ook wel eens voor reclame mensen gespeeld, maar dat was geen prijsuitreiking. Maar ik heb ook wel eens de publieksopwarming gedaan bij de televisier. Nou ja, dat is...
Oh, dat is sfeer, ook, denk ik, my god, ja.
Vergelijkbaar.
Respect, ja.
Want dat is ook heel erg zien en gezien worden en gewoon een groot netwerkevenement wat hinderlijk wordt onderbroken door de prijzen.
Dat is natuurlijk ook gewoon. En ook het gelul er tussendoor zit eigenlijk niemand. Ik heb één keer een succesvol optreden gezien en dat was van Martin Brosius. Die ging bij de ADCN, dus de creatieve prijs, de lampen, ging hier Renje Rot naspelen. Ja. Dat vonden al die dronken oude mensen vonden dat allemaal leuk.
Maar dan heb je het ook over een enorm tv-icoon.
Ja, die werd weer... Ja. Maar goed, dat was gewoon, de setting. Het bedoel, zo erg was het ook weer niet. Maar wij vonden het zelf verschrikkelijk. Achteraf hoorden we nog best wel goed. Maar wij vonden het zelf gewoon verschrikkelijk. Want het is gewoon publiek wat niet voor jou komt. Wat er eigenlijk niet op zit te wachten.
Dus eigenlijk is dat überhaupt een beetje de benchmark geworden. Dat je het liefst optreedt voor mensen die voor jou komen. En niet de mensen die jouw cadeau krijgen. Of de mensen die geëntertained moeten worden tussen twee andere delen van een programma. En dat doe je echt alleen nog maar voor het geld, zeg maar, als je daar zin in hebt.
Ja, er zijn collega's die er heel goed in zijn.
Ja, serieus.
Die het heel veel doen. En die daar ook echt een beetje hun niche van. Of die niche hebben gepakt. En voor het geld is het heel fijn. Maar er zijn er weinig waarbij je Nou ja, je kan er heel veel lol uithalen als het goed gaat. Maar...
Ja, nou, het hangt er een beetje vanaf welk moment in je carrière. Ja. Dat is ook een beetje. Want nu we letterlijk Grease zijn, nog geen eminentie, maar wel...
In het midden van onze carrière zitten.
Wordt het steeds leuker om het wel te doen. Omdat je krijgt natuurlijk met al die vlieguren veel meer zelfvertrouwen eigenlijk. Ja. En dan uiteindelijk... En dat is ook grappig. Daardoor worden we er veel beter in, vind ik. Ja. Als wij nu een tijdje geleden hebben we in Spant ook weer wat gedaan voor een heel groot koffieapparatenmerk. Nou, dat was echt een superleuke middag.
We doen ook minder concessies. We gaan gewoon, wat wij leuk vinden. We kunnen eigenlijk vrij snel zo'n opdrachtgever, die vindt het altijd eng, want die is bang dat je verkeerde grapjes maakt. Terwijl dat eigenlijk allemaal juist leuk is. Dus ja. we voelen ons vrij. We zijn op ons gemak. We zijn eigenlijk, de mensen die ons kennen, die kennen ons misschien wel beter dan het event waar we zijn. We doen er een stuk of 4 per jaar of zo. En dan echt de leuke, waar ze het ook de moeite waard vinden. Ja. En waar
hebben
het
jullie
goed
dan
geregeld
ook
is.
Een verschil gemerkt tussen 20 jaar geleden, dat mensen dachten, Veldhuis en Kemper, geen idee.
Ja.
En op een punt in je carrière dat je begint te merken dat mensen weten, oh, Veldhuis en Kemper.
Oh ja,
okay,
ja,
zo
dat is wel. Dat maakt heel veel uit in de perceptie van de zaal. En daarmee wordt het toch wel iets leuker dat jij er bent, zeg maar, voor dat publiek. Of dat wij er zijn. En dat is echt voelbaar ook, ja. Maar wat Richard, jij zegt 4, dat vind ik nog veel, hoor, Kemp. Ik denk dat wij er naar 2 of zo, echt 2 mooie krenten uit de pap.
En laatst ergens iemand, een vrouw die jarig was, die dan een heel mooi optreden van haar man krijgt. Ja, dat hebben we, die is helemaal gek van ons. En dat hebben we dan gedaan.
Ja.
En dat was eigenlijk ook heel grappig dan al. Als je zo'n belangrijke rol in een leven speelt van iemand, die kende al onze liedjes. En
oh, wat goed.
Die had ziekte meegemaakt op dat liedje en een scheiding op dat liedje. Nou, daar kunnen wij wel wat leuks van maken, ja. Maar overigens is het... Wij waren trouwens best wel... Dat liedje was natuurlijk gewoon... Dat liedje is... Freek de Jonge heeft ooit gezegd, een imago maak je in 2 minuten en vervolgens vecht je de rest van je leven er tegen. En dat is inderdaad waar met dat liedje van ons. Ik bedoel, dat is onze break geweest.
Ik wou dat
ik
jou was.
Ik wou dat ik jou was. Ik bedoel, dat was een hele grote hit. In Nederland, maar ook in Vlaanderen. Dus dat was grappig. En dat heeft heel veel goed voor ons gedaan, want ineens zaten de zalen vol. En inderdaad kwamen we dan op events of zo, of weet ik het wat, waar mensen dat liedje dan in ieder geval wel kenden. Dus als we daar maar snel mee begonnen, dachten ze, oh ja, die gasten. Maar het heeft ook heel veel kwaad gezegd, want de helft van Nederland vond het leuk, maar de andere helft vond het vooral verschrikkelijk. Dus we moesten altijd opvechten tegen, ja, maar we zijn meer dan dat liedje. Dus we hebben vooral een liefdeverhouding, want we spelen het nog, als mensen het willen, graag. We schamen ons er niet voor, maar het is niet wat we zijn.
Nou, wat gewoon nooit echt goed gelukt is, maar dat kan helemaal niet, omdat je dat heb je helemaal niet onder controle, is dat het duidelijk is geweest dat het voor ons nooit een serieus liedje is geweest. Het is altijd een slotnummer van een cabaretprogramma geweest, waarin 2 broers elkaar jankend na 14 jaar in de armen vielen. Het was het laatste nummer van Half Zo Echt. Ons eerste avondvullende programma. Dat ging over 2 broers. Ik ben altijd het broertje. En natuurlijk hebben wij niet serieus poëtisch nagedacht over ik niet de ragout, maar de pastei was. Of niet de klus, maar de karwei was. Dat is toch helemaal nooit een serieuze afweging van ons geweest. En als dan poprecensenten gaan zeggen van hoe kan je zo'n tekst publiceren? Nou, gelijk hebben ze. Maar het was voor ons was het gewoon cabaret. Het is een cabaretliedje waar een schitterend poparrangement onder gezet is door Rob van Donselaar. Maar het is natuurlijk nooit... We hebben het nooit serieus bedoeld. Ja, je lacht erom, maar dit is heel tragisch. We hebben er veel tranen om laten vallen. Zo erg zelfs dat toen wij bij Top of the Pops terechtkwamen, in opmaat naar over de nominatie voor de TMF Award Beste Band.
Beste popgroep nationaal.
Beste popgroep nationaal. En wij alleen maar dachten, maar we zijn helemaal geen popgroep. Hoezo?
Ik had nog nooit met een bandje gespeeld. Kun je nagaan. Dus ja.
En hebben jullie ook uiteindelijk gespeeld, of geplayback neem ik aan, op de TMF Award?
Zeker.
Dat hebben wij zeker gedaan. Geïnterviewd door Sylvie Meijs. Ik vergeet het nooit meer. Ja. Maar Top of the Pops, weet ik nog heel goed. Wij namen het nu niet zo heel zo serieus. Maar het publiek wel. Want er stonden 150 meisjes van 16, 17 ongeveer, denk ik. En die zaten dwars door het nummer te sissen. En daar, ik ging volledig onderuit op het podium. Ik dacht, ja, zie je nou? Nou, ja, zij snappen ook dat dit niet serieus is. Dus ze beginnen gewoon, jongen, wat een stom nummer, zoiets. Zoals een puber tekst kan doen op een nummer. Maar wat bleek nou? Iedereen timde, dat was iets anders. En wij dan nog te wijzen, ja, dan wij was, as. Dus al die S'en die werden mega lang.
Ja, we deden het live ook de kortere wassen dan op de plaat. Dus mensen zongen de plaat mee.
Ja, de mensen, ja, dus kan je nagaan. Dus in onze mindset waren wij namen dat nummer zelf lang niet zo serieus.
Nee.
En dus dachten we ook dat als er kritiek op kwam, dat dan ook, ja, dat dit sloot dan heel erg naadloos aan bij wat wij ervan dachten.
Ja,
maar dat was helemaal niet zo. Want iedereen nam dat super serieus. Dus dat is, ja, voor ons is dat wel.
Het heeft trouwens ons wel heel veel. Want die TMF Awards, daar stonden we tussen Bluff en Simply Red. Ik bedoel, we hebben het ook gedaan in het voorprogramma van Borsato in de Kuip. We zijn met een helikopter tussen Nederland en België heen en weer gevlogen. Ja. Om het daar in tv-programma's dat liedje te doen. We hebben de Radio Donna Zomertour op vrachtwagens door Vlaanderen getrokken. We hebben echt, dat nummer heeft ons echt, we hebben echt veel meegemaakt.
We hebben om 7:00 's ochtends geplaybacked op Radio 2, dat nummer.
In België.
Geplaybacked op Radio 2. Ja, dus het interview was live, maar. Oh ja, maar het kan niet live gezongen worden, dus je moet je playback in.
Zaten wel 500 mensen ouderen namelijk bij dat tv-programma.
Op een gesponsord yoghurtje te knabbelen met z'n allen. Terwijl wij...
Dit kan ook alleen in Vlaanderen. Want jullie hebben dus geplaybacked op de radio. Ik heb op Stubru ooit een wedstrijd luchtgitaar op een nummer van Metallica
op de radio. Op de radio. Ja, precies. Nou ja, dat kan alleen maar daar. Ja, heerlijk.
Er zijn trouwens wel mensen die, als je daar eenmaal ze in de armen sluiten, dan we spelen nog steeds af en toe in België. Ja. Dat blijft een soort waar. Je bent daar echt. Het sterrendom is daar heel erg. Wordt heel serieus genomen. In Nederland is dat snel daar. Doe maar normaal.
Ja. Nou ja, alleen al de ontvangst in een theater.
Ja. Ja. We hadden die helikoptertour waar jij het over hebt, die vlucht. Er waren 4 man beveiliging, was er vanaf de helikopter of de auto waar wij mee aankwamen naar de studio. 4 man beveiliging en niemand bij de deur. Dus we waren met z'n tweeën en 4 beveiligers kwamen wij binnen en niemand om op afstand te houden. Dat was helemaal niet nodig, maar het gastheerschap hadden bloedserieus genomen in ieder geval.
Bij de Top of the Pops hadden we hebben natuurlijk wel ook wel met 1 been in de ene. Kijk, wij voelen ons cabaretiers die liedjes maken. En geen popzangers die af en toe een grap maken. Maar we brengen af en toe liedjes uit. Die komen ook op de radio. Maar in het begin was het voor onszelf natuurlijk ook verwarrend. Van jezus, ja, maar we zijn cabaretiers. Maar wat is. Dus we hadden bij Top of the Pops. Ik weet nog een heel goed moment. Waar er heel veel mensen wilden foto's van ons nemen.
Mm-hmm.
En wij vonden dat hartstikke leuk, joh. Wij waren net overgestapt. We moesten ervan leven. En nou kom maar op met die foto's. Dus wij gingen met iedereen op de foto's. En toen was er een promotor van de platenmaatschappij. En zei, jongens, we moeten nu echt weg. Ja, we komen zo. Jongens, en die zei ook, jongens, we moeten nu echt weg.
Dit zijn de laatste foto's, we gaan nu weg.
We werden gewoon weggetrokken. Deur door, in een lege kamer. En wij echt, wat moeten we doen? Nou, niks, maar het is gewoon echt niet professioneel om tot de laatste foto te blijven.
We hoeven helemaal nergens heen. Waar moeten we heen dan? Nergens. Maar.
Iedereen op de foto. Ja.
Nee, dat doe je niet. Nee.
Dan zei je net al, het scheelt natuurlijk een hele hoop dat mensen voor jou komen. Of weten wat je doet.
Ja.
Want jullie hadden tot aan dat nummer natuurlijk wel al wat publiek opgebouwd.
Ja.
En publiek, dat kwam voor een cabaretvoorstelling. Is het dan ook wel andersom gebeurd daarna? Dat je opeens mensen in de zaal had die dachten, oh, wij komen nu naar een liedjesprogramma.
Ja.
En
dat gebeurt
elke avond.
Dat gebeurt nog tot op de dag van vandaag.
Ja, dan moet ik altijd aan een Freek de Jonge denken. En imago maak je in 2 minuten. Je komt er nooit meer vanaf. In het begin was er een vrouw ergens die vroeg van, hoe vaak gaan jullie het liedje spelen vanavond?
Echt?
En het ging qua een cabaretprogramma. Zeg maar. En toen zat het er al niet meer in. Want we hadden meteen een tweede show er al uitgegooid. Het zit er helemaal niet in. Nee, maar kom op, hé. Ik kom hier voor dat liedje. Ik zeg maar, er zijn cabaretiers. Nee, je gaat het maar gewoon spelen.
dat hebben we gedaan, uiteraard.
Ja, ja. Dat snap je ook. Ja, nee, er zijn heel veel mensen die dat is gewoon, dat is jammer. We komen uit de reclame, maar hoe we dat ooit hebben moeten oplossen, ik weet niet. Er zijn heel veel mensen die niet weten dat we eigenlijk cabaretiers zijn.
Nou, pas geleden stonden we in Oosterhout. Ik weet niet meer, was het donderdag?
Ja.
En daar kwam een stel. Die was een weekendje weg. Gewoon een huisje gehuurd of zo daar in de buurt. En dacht, nou, we gaan eens vanavond eens kijken wat hier in de buurt te doen is. Toen zagen ze onze naam. Ook leuk. Nou, dan gaan we naar een concert van Veldse Kemper. Dus die kwam aan het eind van de avond ernaast toe. Ja, hartstikke leuk. Dat was super genoten. Maar we dachten dat we naar een concert gingen. Dus dat is tot op de dag van vandaag is dat aan de hand. Ziel voor ziel zijn ze nog steeds.
20 jaar geleden dat het uitkwam.
Kan je nagaan, ja precies. Ja.
Ja, bizar.
Het is al zo'n beetje over 2 maanden precies. 20 jaar.
Ja, april. 2 april.
Wij schrijven nu, wat is het? Midden maart.
En, nou, dat is over 2 weken, man.
Ja, dat is over 2 weken. Is het
20 jaar geleden.
Oh, ik word er wel stil van. Nee, maar 20 jaar. Ja, maar het is een rare situatie dus nu. Dat we stonden afgelopen zondag in de Ziggo Dome voor Alzheimer concert. Wij presenteerden dat. En daar zijn jonge makers als Mo en Irene Hin. Echt namen die... neem even Mo. Die dan zegt, ja, ik luister echt al naar jullie nummers en zo. Maar ik had jullie nog nooit gezien bijvoorbeeld. Nooit ons gezicht gezien. En dat zegt, want ik was... ik ben ermee opgegroeid. En dat ik denk, hoezo opgegroeid? Ze is 22.
Ja.
Zij was 2
ja.
toen dat nummer uitkwam. Ik realiseer me dat helemaal niet. Dat is echt dat is zo bizar als je het nu zo hoort zeggen. 20 jaar, man. Hey. Ja. Doe normaal.
We zijn pas op de helft van onze carrière. Ja. Kan je nagaan.
Ja, precies.
Hey, Wouter hier. Wist je dat Elektra Podcast ook op YouTube te vinden is? Op een handjevol afleveringen na staan daar namelijk alle afleveringen met beeld. Zoek gewoon naar Elektra Podcast en vergeet niet te abonneren.
Oh, en waar ik ook nog wel benieuwd naar was, het zit misschien ook juist in de periode daarvoor, ook door het spelen voor mensen die wel of niet voor je komen. Jullie hebben natuurlijk ook die hele finalistentour gedaan van Kamaretten. Ja. Dat is ook vaak een situatie dat je voor een zaal staat die of omdat ze komen, omdat ze denken, nou, net als mensen die denken, we gaan een avondje naar cabaret, mensen die denken, of een concert. Maar dat er mensen zijn die denken, nou, finalisten tour, leuk. Ben benieuwd wat er komt. En dat je totaal niet hun smaak bent.
Nee. Ja. Hebben we dat eigenlijk niet meegemaakt, volgens mij. Ja, dat klinkt onwijs arrogant, maar volgens mij, wij vielen altijd wel goed. We maakten in het begin, nou trouwens nog steeds. Ja, wij zijn geen moderne kunst, we gaan de code veranderen, cabaretiers. Zijn denk ik heel eigen en we doen het op onze eigen. Het is allemaal heel dicht bij onszelf. Maar ik denk dat we wel redelijk toegankelijk zijn, ja. En dat waren we toen ook al.
Ja, je had voor ons had je Roosendaal van Alten. Die opende de avond altijd lulligerwijs, want die hadden geen prijs gewonnen. En toen was het nog niet zo. Ik zit in het bestuur van Kamaretten. Tegenwoordig wordt er actief gerouleerd. Dat doen we expres om die posities te wisselen. Maar toen was dat nog niet zo.
Wie op welke plek op de avond speelt?
Roosendaal van Alten opende, dan wij.
Ik ben in de war met de cabaret estafette eigenlijk. Ja, sorry, ga je gang.
Ja, maar jij bedoelt toch de finalistentour van bijvoorbeeld zo'n festival?
Ja, überhaupt dit soort avonden. Nou ja, je hebt natuurlijk ook de previews bij een theater waar mensen ook gewoon op de Bonnefoy heen komen en...
Ja, Roosendaal van Alten, die stonden in die finalistentour. En laat ik dan nou even beperken tot die finalistentour. Stonden met een honkbalknuppel kroppen sla in elkaar te slaan. Dus mensen die allemaal stukken sla, die zagen, dat was dan een voorbeeld van zinloos geweld. Dat was een enorme aanklacht. En daar schrokken mensen zich helemaal de tyfus
van. Ja, met een mooi liedje.
Het kwam een mooi liedje, dus wij waren heel goed. En daarna pakte Mark-Marie Huijbrechts in met zijn onmiskenbare talent. Maar dat was toen al gigantisch. Dus dat, die hadden wel een goede... Nee, we hebben er nooit last van gehad. Eigenlijk. Cabaret Servet is volgens mij ook niet, hè?
Wel. Ja, wij speelden al vrij snel. We gingen gewoon door. Dus wij gingen meteen al een avondvullend programma maken. Dus daar konden we een beetje het beste half uurtje uit samenstellen.
Ja.
Dus we hebben ook nog een hele tijd gehad, ja, dat heeft iedereen wel gehad, dat je het allebei doet. Dat je en Cabaret Servet en avondvullend speelt. Maar wat wij niet leuk vonden eigenlijk aan die Cabaret Servet, of moeilijk, is, en achteraf vind ik dat eigenlijk, is dat er toch altijd een soort wedstrijdsfeertje in.
Ja.
Altijd een soort van competitie. Tijdens het eten al was er een...
Onder de
cabaretiers. Wie is het grappigste? Wie is het meest ad rem? Wie is het meest... Dat was eigenlijk altijd... Vond ik altijd lastig. Ja, Remco die kan allemaal stemmetjes. Dus die was altijd een hit. En ik zat er maar een beetje mee te gnuiven. Maar ik vond het altijd wel lastig.
Maar niet alleen bij de cabaretiers onderling. Ook wel programmeurs die dan aan het eind van de avond kwamen. In de artiestenfoyer. En dan zeiden, ja jongens. Jullie zie ik je wel terugkomen in de zaal. Maar jullie niet.
Echt?
Ja, dan werd er een keihard oordeel geveld over wie er succesvol was op de avond en wie niet. En wie nog wel terug zou mogen komen in dat theater.
Gewoon onprofessioneel. Ja, dat je één op één zegt, hey, vond het hartstikke leuk, jullie komen terug. En dat je dat tegen
meer dan eens
niet zegt.
Duidelijke waardeoordeel.
Maar we gaan zeggen we zo meteen welk theater.
Nee, kunnen we niet maken.
Nee, nou niet op de...
Als hij uitstaat.
Als hij uitstaat. Ja, dat kunnen we wel maken. Inmiddels staan we daar.
Je kan het nu playbacken, maar dan zonder audio.
Ja.
En is dat, ik denk het haast niet, maar is dat ook wel eens omgekeerd gebeurd? Dat ze tegen Mark-Marie zeiden, nou leuk, jij komt terug, maar tegen jullie, nee, jullie...
Ja, wel, ze hebben ook wel eens ons stom gevonden, zeker.
Ja, zeker. Ja. Nou, bijvoorbeeld Kleine Comedie, dat kunnen we best wel eerlijk zeggen. Ja. Kleine Comedie heeft ons lang niet willen programmeren, omdat Joost Nuisel er gewoon geen brood in zag wat wij deden.
Ja, de directeur.
Dus wij zijn uitgeweken, we zijn met open armen ontvangen in het fantastische Lamar. Dus we hebben daar ooit toen nog het nieuwe Lamar en nu het nieuwe... oude de Lamar, nee, andersom, het nieuwe Lamar, maar is het nu de Lamar? Om het helder te maken. Ja, Richard, kijk maar nu aan. Van, is dit nou allemaal nodig? Nee, Wouter, dit kan eruit. Dit mag je knippen. No worries. Maar dus wij zijn met open armen ontvangen in het Lamar.
Wat ook nog een slag groter is.
Ja, was fantastisch. Ja. En het waren al een superleuke avond. En heel langzaam wilde Joost dan wel een keertje om.
Die is hier in Laren na een voorstelling geweest. De tweede voorstelling. Aan het eind van een reprise tour, toen was het al 2005, 2006. En toen, toen, dan ga ik wel. Maar die is toen hier in Laren wezen kijken. En toen was het... Het grappige is, kijk, hij vond ons natuurlijk niet kunstzinnig genoeg. En, maar we hadden toen een scène, het was het tweede programma. We hadden een scène, tweede of derde programma. Het was een scène waarin Remco een Belgische... bankovervaller speelde. Namelijk, althans, die had een string. Had een string. Oh, dan heb ik het al verklapt.
Nee, je weet toch niet wat er gebeurt met de string? Nee, dit doe je heel goed.
Hij zette de string op zijn hoofd.
En dan vroeg Richard, wat is dit? Althans, jij gaf drie voorbeelden van producten die een dubbele functie hadden.
Ja, precies. En toen deed Remco die string over zijn hoofd. En toen zei hij...
Wat is dit?
Wat is dit? En dat bleek dan een Belgische
bank overvallen.
Want een natuurlijk. Zag helemaal niet, zag alleen maar zo'n dingetje.
Maar het was een pleidooi dat je alles kan verkopen. Zelfs zo weinig stof voor zoveel geld. Dat was het.
Heel grappig. Maar wij speelden dus in de Kleine Comedie. En mochten eindelijk daar dat programma spelen. Dat stukje gingen we ook doen. Wij zaten natuurlijk heel erg kunstzinnig te doen met Joost Nuizel te praten. Van nou ja, inderdaad, we willen ook aan de goede kant van het vak staan. En natuurlijk, nou, we hadden eindelijk waren we binnen in de Kleine Comedie. Maar we waren dat stringetje vergeten. Dus hadden we het niet bij ons op een of andere manier. En ik had mijn vriendin gebeld van Wen, breng even die string.
Een string.
En die komt terwijl we met Joost Nuizel zitten overnemen. Want wij vinden ook stom als je vrouw onvriendelijk bent. En het is geen macho cabaret en weet ik het wat. Ja, kwam mijn vriendin binnen met de string om de vinger. Oh baby, het decor is er. En die komt van Joost Nuizel. Oh mijn god.
Wat heb ik nou in huis gehaald?
Ja, wat heb ik nou in huis? Maar het was een hele leuke... Het was meteen een week volgens mij.
Ja, uiteindelijk is het helemaal, helemaal goed gekomen. Ja. En zijn opvolger Vivienne heeft ons ook weer geprogrammeerd. En Jurgen daarna ook weer. Dus alles... Nu zijn we gewoon binnen bij de alles Kleine Comedie. Maar er zijn wel wat hordes die we hebben moeten nemen in het begin. En vooral vechten tegen het niet het vooroordeel wat het liedje met zich meebracht, maar het vooroordeel wat aan onze cv hing eigenlijk. Gewoon die reclamemannen. Dat moet wel foute boel zijn. Dat moet wel niet integer gemaakt zijn.
Ja, en dat was dan wel in combinatie met dat liedje. Dat is dus reclamejongens die meteen een hit scoren. Ja, dat is vlek op vlek. Wat komen die hier überhaupt doen in het vak? En ik denk ook wel gewoon een beetje uiterlijk. Ik bedoel, ik kan nog de meest afgetrapte gimpen aantrekken en mijn haar door de war doen. Maar ik blijf eruit zien als een glijer. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik heb het ook maar losgelaten.
Vind ik ook gewoon nog steeds. En ik blijf ook een beetje dat broertje. Ja, nee.
Ja, oh, wat grappig dat ook nog. Ik heb nooit zo gerealiseerd dat er natuurlijk ook nog aan kleven. Was dat dan ook de aanname of het gevoel van mensen met. Oh, die komen even snel cashen in de cabaret?
Ja, scoren, dat was
zeker. Ja. Die weten hoe ze succes moeten maken. Die kennen alsof reclame een soort Haarlemolie is, dat we dat uit kan vinden. Oh, dan moet ik dat doen en dat zeggen en dat zus. En dan heb ik wel succes. Maar dat was, ja, dat klinkt misschien arroganter dan ik bedoel. Maar we hadden het voor het geld en voor. Materieel succes en aanzien in die tijd veel beter in de reclame kunnen blijven. We hadden het daar heel goed. Ik was net genomineerd tot reclameman van het jaar voordat we overstapten. Het was alleszins zeg maar een veel hele onzekere stap om deze overstap te maken. Maar dat was in het begin heel frustrerend. Dat wilde ik natuurlijk aan iedereen uitleggen. Maar
het hielp ook niet dat wij met best wel een kakstrakke leaseauto aankwamen bij hele treurige theatertjes samen met andere kandidaten voor kameretten. Ja, dat hebben wij nooit zo doorgehad. Maar ja, hij had een hele lekkere leasehouder. Ga je niet een of andere afgetrapt of met openbaar vervoer komen als het niet nodig is.
Nee, ik snap dat heel goed. Ik presenteer nu een finalistentour waarin niemand tot een paar weken terug een rijbewijs had.
Ja.
Dus die komen allemaal met OV.
Dat één iemand dan in een dikke Alfa Romeo met leren bekleding. Hallo, laat beginnen.
Hi. Kunnen we nog wat mensen naar het station brengen? Zo vriendelijk waren we dan ook wel.
Ja, dat hielp natuurlijk niet.
Het hielp allemaal niet.
En ik snap het ook. Ik snap nu ook beter waarom dat toen niet hielp.
En wat is de meest knullige plek waar jullie aan zijn gekomen in een dikke leasewagen?
Nou, ik denk Jorgen Zet ons plots.
Jongerencentrum Slot zou heel goed kunnen.
In Roelvarensveen.
Gerookt mocht worden tijdens de voorstelling. Waar heel veel jongeren van een of ander jongerencongres bleven plakken. Met roze, recht openstaande hanenkammen. En wij opkwamen in pak in die tijd nog. Hè?
Klinkt als een topcombi.
Maar stop, ja, dat was echt gewoon... Nee, dat was niet echt best. Hamse Bok is toch ook wel een dingetje. Ah, het was super romantisch, maar dat was wel echt oude bende. Ja. Vooral die... ja, de kleedkamer was letterlijk tussen de een soort zo weet je, zo'n douchetang die je zelf ophangt met een gordijn eraan. En die was geklemd tussen de gokkast en een wandje wat er tegenover stond. Dus we stonden ons naast de gokkast.
Maar het geluk wat we toen ervoeren over grappen die werkten, dat je dus ergens naartoe kan gaan en dat daar mensen zijn en je op een podium kan staan met een piano die altijd vast zat van de bier van de avond ervoor moest redden, zo die toetsen omhoog doen. En dat we daar dus een half uurtje overeind bleven staan, dat mensen moesten lachen om onze verhalen. Dat was gelukzaak. Ik weet Klaas van der Eerde dat hij er was. Die zei ook die avond toen, ik voelde me helemaal één en zo. Dat was toen, combineerden we nog met werk. Toen zei Klaas, grappend, want dat was een hele lievere jongen toen en nog steeds. Die zei van, ja man, het is echt geweldig. Het vak, maar ik hoef er niet meer bij te werken, zei hij. En dat was toen wel een moment dat ik dacht, ja, dus kan ik wel, oké. Ik, volgens mij wil ik dit. Ik ga de overstap maken. Volgens mij wil ik dit.
En is het dat gevoel wat dan sterk genoeg is om te zeggen, ik ga deze onzekere kant op in plaats van gewoon de veiligheid die ik nu heb met een baan in de reclame of tv en een dikke leasebak. Ja, want je levert best wel wat in voor iets.
Ja, ja, maar ook
je weet niet. Kijk, als je zou weten, oké, maar over een paar jaar scoren we een hit en dan gaat het allemaal een vlucht nemen.
Het was juist de onwetendheid, ook, denk ik, die het spannend maakte. En ik was 33 toen ik overstapte. En ik was iets jonger, was 30, denk ik.
29. Nee, ik doe altijd alsof ik 4 jaar jonger ben. Ja, maar,
hij kan het maar niet onthouden na al die jaren.
Remco is 2,5 jaar jonger dan ik. Dus de onzekerheid was eigenlijk misschien wel een soort drijver eigenlijk ervan. Dus dat je niet wel anders, we hadden het ook kunnen uitlopen. Maar ja, dan ben je een beetje jong als je 33 bent. We wilden het gewoon heel graag. Eigenlijk heb je wel eens een verhaaltje gehouden voor mensen over keus maken en zo. Maar die echte keuzes, die maak je eigenlijk helemaal niet zelf. Die worden gewoon voor je gemaakt, omdat je echt niet anders wil. Het is eigenlijk niet eens een optie. Ze zeggen wel eens van, als je aarzelt, er is een verschil tussen aarzelen en twijfelen als je moet kiezen. Als je ergens over twijfelt, dan moet je het allebei niet doen. Maar als je ergens over aarzelt, dan moet je het wel doen. Want als je aarzelt, dat betekent dat je het wel wil doen, maar dat je bang bent. En nou, twijfelen is meestal tussen twee dingen die je niet wil doen.
Ja, dat is mooi, hè? Dus even bij stilstaan bij deze gedachte. Ja.
Luister.
Pak even de tegel.
Heb ik ook maar ergens gelezen, hoor.
Nou ja, maar ik denk dat exact is hoe wij er toen in zaten. We hebben elkaar wel echt vastgepakt en aangekeken, zei gast. En niet nu. We gaan naar Engeland zwemmen en dan vlak voor de kust zeg ik ben moe, ik ga terug. We gaan ook met z'n tweeën door. We blijven dan zwemmen net zolang tot het werkt. En als het niet werkt, dan kunnen we met z'n tweeën besluiten om te stoppen. Maar we kunnen elkaar nu niet laten vallen, want daarvoor geven we te veel op.
Ja.
Dus, en we zaten er op dat moment in de tijd allebei met onze hele hebben en houden in, mentaal en fysiek.
Zo lang kenden we elkaar eigenlijk.
Nee, dat was best wel een rotgok eigenlijk.
Vriendschap van onze jeugd af of zo.
Dat is ook nog
best wel lang. Ik leerde Remco kennen toen was ik 27. Dat is best wel laat om het vervolgens nog zo lang uit te houden.
Ja. Ja. Nou, ik werd er ook even stil van, omdat ik ook zat te denken, omdat de podcast gaat natuurlijk over slechte optredens en de aanloopperiode vaak, want daar zitten gewoon de slechtste optredens in. Maar voor iedereen die dit doet, en sommige mensen zijn heel snel professioneel geworden of heel snel groot geworden, maar je moet dus die hele periode door en je moet best wel ergens de wilskracht en de doorzetting vandaan halen om maar door te blijven gaan.
Ja.
Om weer bij een Hamse Bok aan te komen rijden. Om weer bij, en dan dat je toch genoeg motivatie haalt uit die ene grap die werkt en dan maar een piano met plakkende toetsen.
Ja, dat is het precies,
En weet je wat nou de tragiek is? Ik denk dat er geen enkele collega van ons zegt dat al zijn voorstellingen goed zijn. Ja, zullen er een paar zijn, maar die... Nou, whatever.
Die hoor je hier niet. Die zeggen nee, mijn uitnodiging.
Die zeggen nee. Nee, die zeggen nee tegen jouw uitnodiging. Het probleem is namelijk dat uiteindelijk componeren Ries en ik in ons hoofd van elk programma de ideale avond. Dus de lach om die grap van die voorstelling. De stilte die dat liedje veroorzaakte bij die voorstelling. En zo hebben wij die 1 uur en 50 minuten als een soort non-lineair gemonteerd lijntje van topmomenten aan elkaar gezet. Dus elke avond kunnen wij nog verschrikkelijk ook teleurgesteld zijn over een ademhaling of over iets wat...
Die voorstelling hebben we overigens nooit gespeeld.
Die voorstelling is nooit gespeeld. Die is gecomponeerd.
Ja. Over dat ging in Papendrecht, dat stuk. En dan zou dat stuk uit Laren. En dan is dat dan samen...
Ja, dat maar dus we zijn constant nog steeds ook in gevecht met onze eigen waanbeelden. Van
dan maak je daar, dan maak je jezelf toch op een gegeven moment ook gek mee.
Zeker, maar dat is ook waarom we na 2,5 jaar toeren weer even een half jaar rustig aan doen. Gewoon om even op te laden. Want ik denk wel dat als je dit vak op het niveau wil doen waarin wij allebei tevreden zijn, dan moet je blijven sleutelen. Dan moet je,
absoluut.
Wij kunnen elkaar nog steeds de tent uitvechten over een bloody ademhaling, over een lettergreep, over een zoek. Go of instarten. zoek, go. En dat hebben we letterlijk over 1 seconde op 1 uur en 50 minuten. Ja. En nog kunnen we daar diep grondig van mening over verschillen.
Eigenlijk nog even dat verhaal vertellen over die keer in Aalst. Als je het nou hebt over mislukte optredens. Toen wij speelden in Vlaanderen.
En Aalst diep is in Vlaanderen.
Diep in Vlaanderen.
Is dat oost of net West-Vlaanderen?
Nou, we hebben daar Roeselare.
Volgens mij is het oost. Ik weet het eigenlijk niet precies. Maar het is diep in Vlaanderen. En daar zat een vrouw in de... zaal, die zat haar baby te voeden.
Borstvoeding te geven. Dus we hadden constant dit.
En dat leidde best wel af.
Dat kan ik me voorstellen. Borstvoeding hartstikke goed, maar tijdens een voorstelling... Ja.
Nou, überhaupt een baby mee een theater
dat,
in.
Maar okay. Dat ook al.
En toen had ik de euvele moed. Op een gegeven moment, ik trok het niet meer. Het was zo afleidend. Sowieso, België is al extra je best doen. Want wij maken stiekem toch een beetje Nederlandse programma's. Dus we moesten ze aanpassen. En op een gegeven moment zeg ik, mevrouw, met alle respect, ik heb het nu een tijdje aangezien. Nee, ik ging niet Vlaams tegen haar praten. Ik zeg, ik heb nu een tijdje aangehoord. Maar ik wil echt vragen of u de zaal wil verlaten. U krijgt absoluut uw geld terug. Want dit is natuurlijk helemaal niks verwijtbaars. Maar ik kan me niet concentreren. En die zaal begint al zo, waarom? Hè? Ze schoen een baby, zit te voelen, wat is er aan de hand? En wat flikt hij? Hij kijkt
wat
die
doet
zaal.
Hij?
Nee, wat flikt hij? Hij
kijkt... was overleden.
Hij zegt, hij ziet mij. Hij zegt, kom op, Remco, doe niet zo flauw, doe niet zo moeilijk.
Laat die mevrouw gewoon zitten.
Laat die mevrouw nou zitten.
Ontstond applaus.
Applaus op Richard.
Ja, inderdaad.
Oh, ik kijk hem aan. Zeg, ben jij helemaal gek geworden? Zo kijk ik hem aan. Hij zegt, ja, Remco, van mij hoeft dit allemaal niet. Die mevrouw hoeft er niet uit. Nou ja, laten we erover stemmen, zegt hij. Dus hij gooit me ook nog eens een keer vol voor de bus in die zaal. Dus al die Vlamingen, nee, gewoon blijven. Gewoon. Dus ik heb ook het onderspit gedolven. Dus hij is niet weggegaan. En ik ben de hele rest van de avond ben ik niet meer te redden geweest. Het was structureel voor elke grap die ik maakte. Dat werkt. En elk grapje, elk lullige grapje van prachtig. Het was echt een ontzettend hard oordeel van de zaal over mij. Mooi is ook nog eens een keer, ik vroeg aan de techniek. Ik moest op een gegeven moment af in een scène. En Richard die zit lekker plezier te hebben met die zaal. Fuck him. En ik zeg tegen die kerst, ik zeg, meneer, slaat het nou op? Is dit een vrouw met een baby op rij 1? Dat is toch niet normaal? Dan zit iemand, oh ja, ik heb nog geluk. Vorige week zat er iemand met 2 hazen windhonden in de zaal. Gewoon serieus, 2 honden.
Ik vind het ook zo mooi aan Vlaanderen, dat als een technicus dat daar zegt, twijfel ik geen moment eraan
of dat echt zo is. We zullen het nooit weten eigenlijk of hier misschien als metafoor gebruikt.
Een grapje maakt.
Maar,
dan heb je weer zo'n stomme Hollander.
Ja, ik lach er af in ieder geval af.
Toch, ik blijf erover verbazen wat mensen meenemen naar een voort. Nou ja, dat klinkt zo lullig bij een baby, wat mensen meenemen, maar...
Maar het is ongelooflijk hoe anders dat is, hè, dat Vlaamse publiek. Zeker hoe dieper je tegen Wallonië aan zit. Roeselaren, die hoek. Dan zit je na een voorstelling, gegarandeerd zit je...
Alsof ze naar een film zitten kijken.
Ja, naar een heleboel glimlachende mensen die geen enkel geluid maken.
Die heel lang klappen op een liedje. En in Nederland is het woop, klaar. En in Vlaanderen is het heel lang klappen. Je wil 4 keer weer beginnen en dan nee, we zijn nog aan het klappen.
Stik je handen, we zijn nog niet uitgeklapt. Ja, serieus. En aan het eind van de voorstelling dat je echt denkt, nou, dit is de meest dramatische avond ever. Ze hebben het verschrikkelijk gevonden. Als één man gaan staan... Ja. en blijvend applaus. Ja. Je krijgt daar gelijk je oeuvre award achteraan. Ja. Het stopt niet. Dus ze blijven gewoon klappen.
En dan vaak komen ze ook, als je daarna nog een biertje gaat drinken, in een soort lange stoet, alsof ze op een condoleance staan of op een huwelijk, komen ze allemaal even een handje geven.
Ja. Ah, iedereen een handje. Oh ja, dat is mooi. Volgende.
Dan
volgende.
Ik blijf dat zo'n, en het komt vaker voorbij, en ik heb het zelf ook al meegemaakt, zo'n wonderbaarlijk principe vinden dat mensen tijdens de show niks laten merken. Ja. En dan achteraf, ik vond het heel mooi.
Fantastisch. Ja, ja. Wonderlijk, hè?
Ja.
Ja, daar word ik wel, daar kan ik echt wel, daar kan ik nog steeds, en daar sta ik nou toch al 22 jaar op podium, daar kan ik nog steeds redelijk van onderuit gaan. Als er echt helemaal niks gebeurt. We noemen dat lulletjescomplex. En dan zegt hij het ook in de kleedkamer. Ja, het lulletjescomplex, hè? Ja, dan ga ik aan alles twijfelen. Denk ik, ik ga weer terug reclame in. Weet ik veel. Ik hoor hier toch niet. 22 jaar verder, hè?
Ja. Ja. En gebeurt het ook regelmatig dat de een van jullie denkt, oh, dit is niks. En dat de ander denkt, nou... Nah,
ja, want het laatste ergens. Toen dacht ik... Ze moeten me niet. Nee, of wat een rotte avond. Of... Ik vond het zwaar in dat komen. Oh, nee, ik vond het wel leuk. Nee, ik vond het wel leuk. Ja, dat hebben we wel eens. Ja, zeker.
En merk je dat ook onderling van elkaar tijdens het spelen al?
Ja, toen die avond niet.
Specifieke avond niet. Maar...
Die avond niet. Wanneer was het nou? Nee, ik weet niet. Het was niet zo lang geleden. Een paar weken terug. Toen was het echt... wat een moeilijke avond. Het waren er een paar achter elkaar dat ik het even... Soms heb je dat. Hè? Dan kom je in een soort flow dat het allemaal... Hup, dan is het elke avond is leuk. En soms kan het ook wel eens 2-3 avonden dat je denkt... Wat is er nou? Dan is er iets... Dan kan je vinger er niet op leggen. Dan is er iets met de show of de voorstelling. We hebben het ook nooit over of we zelf in vorm zijn, maar dan is de voorstelling in vorm. Meestal is dat een keer of 10, dan is hij heel goed. En dan komen er weer even een paar. Dan is hij voor het publiek prima, maar dan dat je zelf denkt, wat is er nou aan
de hand? Ja, dat je weet
en dan begint het weer. En dan ga je hem weer wat strakker spelen, toch weer, word je weer even wakker geschud of zo, op een of andere manier.
Ja, grappig hoe dat werkt. En vind je het dan lastig als je in zo'n periode zit, kan je dan bij jezelf denken, oké, maar ik weet dat dit gebeurt. Dit zijn er gewoon een aantal. Hij gaat straks wel weer bijtrekken.
Nee, vind ik wel lastig.
Of kan je daarin hangen met, oké, als die zo blijft tot het einde van de tour?
Nou, je denkt één keer, denk je, nou ja, dat zal eventjes een rare zijn. Als het 2 of 3 keer gebeurt, denk je, dit is vervelend. Dan ga je op allerlei dingen letten, altijd van de ander. Waar je van, ja, maar hij doet het ook heel langzaam, man. Kom op, speel eens door. Of Remco ergert zich dan bij mij. Wat zegt hij te veel? Of ach, dat is toch verschrikkelijk? Of weet je wel? Ja. Of heeft u dat ook? Of vul woordjes. Dat zijn allemaal dingen die je gaan opvallen aan de ander. Waar je denkt, daar komt het door. Maar meestal komt het daar niet door.
Heeft er niks mee te maken. Nooit iets. Weet je, en als we iets uitzoomen van zo'n avond zelf, dan blijken die avonden hartstikke mooie, goede avonden te zijn. Het is echt, het zit in je hoofd. Wij zijn wel eens opgegaan met slaande ruzie. Maar echt kleedkamerdeuren die bijna uit hun sponningen vlogen. Zo woedend op elkaar.
Ja, maar andere mensen hoor, niet met elkaar. Die hebben wel.
Nee, met elkaar. Echt. En dan aanvang. En dan, ja, je kan niet zeggen van, nou, we moeten even een kwartiertje wachten. Dus,
ik moet die lul niet
even in mijn buurt hebben. Nee, podium op. Spelen die voorstelling. Wij vinden het allebei een voorstelling. Waar we komen af. En bedankt, lul, jouw schuld. Sowieso tijdens de voorstelling gebeuren er dan heel veel dingen. Dan splijten onze hersenhelften zich bijna. De ene helft speelt de wedstrijd, de andere heeft nog steeds ruzie. En die is dan ook nog steeds vol in gevecht met elkaar. En dan kom je in de foyer. Even allebei, misschien een gast op de gastlijst even bezoeken of zo. En dan dat het niet ophoudt. Ja, maar die chemie tussen jullie. Ik heb zo genoten.
Jullie kijken gewoon verliefd.
Oh, jullie zijn gewoon liefde. Na al die jaren nog verliefd op elkaar. Denk je.
Echt denk ik.
Hoe dan? Hoe dan? Hoe is dit? In godsnaam. En dat is eigenlijk... Vaak trekt dat dan ook wel gelijk ook de angel uit het conflict. Ja. Want wij weten zo langzamerhand ook na 20 jaar... dat wij volstrekt... Nou, waardeloos zijn we niet. Maar we hebben elkaar echt wel nodig op dat podium. Om te zijn wie we zijn. We kunnen nu nog wel een solo carrière beginnen. Dat kan beslist. Maar het wordt nooit meer zo goed als Velders en Kemper. Hij houdt heel wijselijk zijn mond. Zag je het gebeuren?
Nou ja, weet het niet. Het wordt nooit meer zo goed. Of ja, goed of succesvol. Ja.
Nou ja, laat ik het zo zeggen.
Het is zo anders.
Als ze nou zulke knallende ruzies het kunnen hebben over chemie. Ja. Zeg maar, dan werkt er iets nog steeds wat altijd moet werken. En dat, dat is wel een zegen.
Was dan de voorstelling niet eigenlijk gewoon een soort goedmaakseks?
Dat zou zomaar kunnen, ja. Mooi.
Ja, mooi. Ja, mooi.
Wij dachten
ik zou
dat
het zelf iets anders benoemen, maar dan de volgende keer denk ik echt goed. Maar het is bij duo's sowieso is er van alles aan de hand wat moet kloppen en hoe we met elkaar uithouden. En ik vind duo's altijd een heel interessant fenomeen, want uiteindelijk sneuvelen ze ongeveer toch wel allemaal. Dus hoe hou je het zo lang mogelijk vol en leuk? En het geeft ook heel veel extra, vind ik, op een podium. Het is ook bijzonderer. Of althans, het is heel bijzonder om naar te kijken als het werkt. Maar als je dus een lijst zou moeten maken met allerlei dingen die kloppen. De stemmen passen bij elkaar. Het zijn verschillende persoonlijkheden. Het is grappig. En waar het aan zou moeten doen. Dan is er één ding wat gewoon echt ongrijpbaar is. En dat is een soort, wat hebben die chemie? Wat hebben die mannen of vrouwen met elkaar? Hebben die iets uit te zoeken? Hebben die, ja, dat kan je niet casten, zeg maar.
Nee, absoluut niet. Nee. Je moet het treffen en het moet inderdaad zo lang blijven werken.
Ja. Nou ja, genoeg afstand nemen af en toe tussendoor. We hebben het nu heel druk. En ouder woorden helpt ook bij. Je wordt ook milder, zeg maar. Je wordt milder. Je weet wat is nog wel de moeite waard om echt een heel gevecht over te voeren. En wat niet. Maar we kunnen nog behoorlijk knallen. Want het is het venijn zit vaak in de details, zeg maar.
Ja. Absoluut.
Ja. Ruud Wijsman die zei ooit, was het Ruud of was het André? Die zei, André was het, ja. André Veldkamp die zei ooit een keer, als twee mannen het op het podium volstrekt met elkaar eens zijn, dan is er eentje totaal overbodig. En ik denk dat je moet ook koesteren dat je verschillend bent. Dus zelfs het conflict is iets wat je moet koesteren eigenlijk. Niet te veel, maar een klein beetje mag er zijn.
Nee, maar je moet het hebben. Je moet het ook enigszins kunnen voelen als publiek. Want anders is er inderdaad niks om naar te kijken. Nee. Ja.
Nou, we gaan op podium nu in deze voorstelling. We hebben heel veel ruzie.
Op het podium,
Maar ja, het is ook echt het is heel grappig. Het is heerlijk om samen ruzie te maken op het podium. Als dat goed gedaan wordt, het werkt ook grappig gewoon.
Ja. Trek. Is er één plek, zonder per se een naam te noemen, waarvan jullie zeggen, die hebben we al gewoon, die zit nooit meer in de tour, of daar zien we tegenop als we naar terug moeten? Of een show waar je nog aan terugdenkt en denkt, oh mijn god, dat als we dat ooit over moeten doen, laat dan maar zitten. Dan.
Nou, dat is dat reclamegala, denk ik.
Ja.
Maar we qua theaters en zo, nee, we zijn daarvoor een beetje te, ja, te netjes of zo. We zullen niet zo snel iets op de zwarte lijst zetten. Dat hoort er dan bij. We hebben wel eens ergens gehad, oh ja, dat weet ik ook heel goed, waarin er dan helemaal niemand, wat ons wel stoort, is als niemand je gedag komt zeggen. Of als er nergens, als je een pauze hebt in een voorstelling, niet eens wat te drinken is. Of als je na afloop niemand ziet. Gewoon helemaal, ook geen vrijwilliger, geen gastvrouw. Gewoon niemand. Dat vinden we dan jammer.
Ja, kan ik me voorstellen.
Ik heb een solo programma een keer gespeeld voor 400 leerlingen. In de regio Rotterdam. VMBO leerlingen en die voorstelling die ging over de Bijbel.
Ja, want je had de Bijbel samengevat in
100 minuten. Ja, en het was een christelijke school en die had bedacht, weet je, we sturen het hele VMBO en het Atheneum los van elkaar naar die voorstelling toe. En dat wil ik nooit meer. Ik wil echt nooit meer voor leerlingen staan die niet op mij zitten te wachten. Dat was zoiets verschrikkelijks. Ik kreeg complimenten van het leraarteam. Wat heb je het mooi volgehouden? Och, de tranen stonden in mijn ogen om jouw pijn te zien. Dat soort complimenten was het echt. Die voorstelling, daar stond een grote tijdklok op. Want de voorstelling was eigenlijk de hele Bijbel in 100 minuten. Maar daarna ging hij nog 9 minuten voor. Verder die voorstelling. Eigenlijk de pointe van de voorstelling. Ik had hem speciaal voor die school had ik hem ingekort naar 70 minuten. Dus er stond 70 minuten op de teller. En de laatste 10 seconden van die 70 minuten begin de 400 leerlingen. 8, 7, 6, 5, 4, nou, tot 0. Staan collectief op en lopen die zaal uit. Terwijl de belangrijkste 6, 7 minuten nog moesten komen in die voorstelling. Dus ik heb de laatste 6, 7 minuten niet eens gespeeld van die voorstelling. Ik heb in de kleedkamer heb ik echt, ik heb weinig geluid gemaakt, maar mijn hele lichaam, zo diep, diep snikkend, heb ik daar. Wat was dat? De hel op aarde. Een voorstelling die een beetje over de hemel ging. Oh, oh, oh.
Oh, wat moet jij blij zijn geweest dat je erbij was.
Ja,
top, dank jullie wel.
Leuk, man.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag,
Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal. Je luistert voortaan zonder onderbrekingen. En je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij. Dus ga naar woutermonde.nl. Daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets. Elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!